Gedurende de halve eeuw die ik bij de universiteit heb rondgelopen, heeft zich voor degene die de wetenschap liefhebben een pijnlijk proces voltrokken dat de schrijver Rudy Kausbroek eens kernachtig heeft omschreven als de zachte, schunnige verwoesting. Dat betekent dat universitaire laboratoria en werkkamers van creatieve ateliers of broedplaatsen van wetenschappelijke kennis, waar inspiratie en verbeelding horen te heersen, geleidelijk aan zijn omgebouwd tot bedrijfsruimte waar een lopende band volgens standaardprocedures het product kennis wordt gefabriceerd en verhandeld. En het heeft geleid tot aanzienlijke uitbreiding van het onderwijs en onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven, waarvan op korte termijn economisch profijt wordt verwacht, waarbij uit de aardezaak niet de wetenschappelijke kwaliteit en het fascinerende maar onzekere avontuur van de ontdekking voorop staat, maar de schijnzekerheid van het vermeende praktisch nut en het winstoogmerk. En dat dan op basis van criteria als input, output, toegevoegde waarde, efficiëntie en rendement, compleet met design management en corporate identity, wat de universiteit in wezen ononderscheidbaar maakt van een halverine of wasmiddelenfabriek. Kenmerkend voor de tijdgeest waarin dat allemaal kon gebeuren is dat hogescholen en managementopleidingen bij decreet van de universitaire status zijn voorzien en bestuurders van grote ondernemingen die financiën doneerden daarvoor eredoctoraten en bijzondere leerstoelen kregen aangeboden. Alsof de filosoof Friedrich Nietzsche nooit geschreven heeft dat alles wat betaald kan worden van weinig waarde is. Deze leer, schreef hij, spuw ik de kruideniers in het gezicht. Het fundamentele bezwaar tegen de gestage uitbreiding van het marktgerichte, voorwaardelijke financiële onderzoek is dat wetenschappelijke ontdekkingen nooit recht onder het oog van de onderzoeker op de laboratoriumtaal plaatsvinden, maar altijd vanuit de ooghoeken een stukje verderop. En als je dan als onderzoeker niet in staat bent van het programma te veranderen, omdat je aan de voorwaarden van het bestaande programma of aan de eisen van de financiers moet voldoen, dan blijven de wetenschappelijke doorbraken gewoon uit. Het is niet voor niets dat de wetenschappelijke vooruitgang na de ontcijfering van de DNA-structuur in 1953, de eerste Amerikaanse aanzet tot het internet in 1957, de ontwikkeling van de chip in 1958, de introductie van de nanotechnologie in 1959 en het opstarten van de eerste werkende robijnlaser in 1960, als laatste grote doorbraken in het doodtij is terechtgekomen. Het moet toch te denken geven dat precies toen de universiteit zijn bedrijfsmatige structuur kreeg opgelegd en het onderzoek via financieringsmodellen op korte termijn maatschappelijk nut en ook een economisch rendement werd opgedrongen. Een week geleden zat ik op vrijdagavond in Café de Zwart aan het tafeltje bij het grote raam met volledig uitzicht op het Spui, met midden in het beeld het Lievertje, de Boekenmarkt en het door protesterende studenten bezette Maagdenhuis. Nou ja, er zijn geen barricades opgeworpen en iedereen kan vrijelijk in en uit lopen. Dus bezet is eigenlijk niet het goede woord, zodat er ook geen aanleiding is om tot ontruiming of andere gewelddadigheden over te gaan, zoals dat kort geleden nog met het Bungehuis wel het geval was. Alleen is de centrale hal uitgeroepen tot en ingericht als permanente en openbare vergaderruimte waar voortdurend van alles te doen is. Het was een rumoerige drukte tussen de boekenstalletjes op het plein. Op het bordes van het Maagdenhuis stond een student met een megafoon onverstaanbare dingen te roepen die door de af en toe juichende en klappende menigte werden herhaald. Even later liep er een lange stoet studenten met spandoeken, trommels en Bengaals vuurwerk leuzen roepend een straatje rond en kwam weer terug op het Spui, begeleid door mijn liefst 2 politieagenten te paard. Dat alles aanschouwend overviel mij opeens een gevoel van grote vreugde. Niet alleen gebaseerd op het door bier opgewekte sentimentele herinneringen aan voorbije tijden, maar ook aangezet door nieuwe hoop. Was het de studenten dan eindelijk genoeg geweest? Hadden ze eindelijk in de gaten gekregen wat er allemaal met de universiteit, hun universiteit, aan de hand is? Hoe hun opleiding, hun toekomst en dus die van de maatschappij verkwanseld wordt door neoliberale ideeën over winst en nut en het daarmee de dood in de pot zit. Dat voortzetting hiervan de doodsteek voor de wetenschap en de universiteit zou betekenen. Zouden ze eindelijk inzien dat sinds de managers en bedrijfsleiders het vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw het op de universiteit voor het zeggen hebben en geen grensverleggend onderzoek meer heeft plaatsgevonden? En daarmee de kip met de gouden eieren is geslacht. Zouden ze nu dan inzien dat oudgedienden zoals ik wel kunnen vertellen wat er allemaal aan schort, maar dat zij daar als enige ook daadwerkelijk iets aan kunnen doen? Waren onze wijze lessen dan misschien hier toch niet alleen maar aan dovemansoren gericht en niet helemaal voor niets zijn geweest? Tijdens een actualiteitenprogramma op de televisie, waarbij ook actievoerende studenten aanwezig waren, hoorde ik hoe een beroemde commentator ze van repliek wilde dienen over hun eis om kleine studierichtingen in de geesteswetenschappen met rust te laten, door hoogst verontwaardigd was te stellen dat, als een filiaal van een supermarkt verlies leidt, dat er ook wordt gesloten, en daarmee te kennen gaf werkelijk niets van het probleem te begrijpen.